Wat ik zat te denken, van als je op de podcast klikt, is het dan niet aardig als je meteen de strenge stem hoort van Rob de Wijk die zegt, zeg, heb je al gestemd voor de Podcast Awards?
Oh ja, dat is leuk.
Dan gewoon daarmee beginnen en dan zien we wel. Ja.
Zeg, heb je al gestemd op de Podcast Award? Want die moeten wij natuurlijk wel winnen, want wij maken echt absoluut de beste podcast van Nederland.
Ja, dan zullen we toch met een hele heese, sexy stem moeten gaan praten.
Daar hebben we jou voor ingehuurd.
Mensen zitten met 10 verschillende mailadressen tussen te stemmen.
Ah, dat mag allemaal, hè, bij ons, toch?
Dat mag allemaal.
Zo'n oproep tot fraude.
Ga naar podcastawards.nl en stem op Boekenstein en de Wijk. Het kan nog een week of zo, dus ga er snel heen.
Volgens mij is hij wel geestig, toch?
Ja, hij is wel geestig.
Hij is wel geestig.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is woensdag, dag 252 van de invasie. Hebben we nieuws van het front?
Nou, eigenlijk niet. Als je kijkt naar Kherson, wat natuurlijk toch een belangrijk focuspunt is van wat we de afgelopen weken hebben gedaan. Dan gaat in de stad zelf de intimidatie door om mensen uit die stad te krijgen. Dus alles wat erachter blijft, dat kan je dus ook gewoon zien als Rusland als vijand. Dat zullen ongetwijfeld Oekraïners zijn of oude vandaag of wat dan ook die niet weg willen gaan. Ja, er worden nieuwe stellingen gegraven aan weerszijden van de Dnieper. Russen zijn weg bij het vliegveld. Dat zou ik ze ook stellig aanraden om er weg te gaan. Want je bent echt een sitting duck, zoals dat bij Defensie heet. Dus je kan vrij gemakkelijk als doelwit worden gezien op zo'n vliegveld. Dat is een primair punt wat je wil aanvallen in zo'n oorlog. En ook ja, de bezettingsautoriteiten die zijn ook naar een andere locatie gegaan. Dus die slag om Kherson, die lijkt er nu aan te komen. Dus ja, op zich niet zoveel nieuws. Een klein beetje gedoe, wat gerommel, wat terugtrekkingen. Maar eigenlijk zit het behoorlijk vast.
Ja, ik vraag me over Kherson ook zo langzamerhand af. Ik heb het gevoel dat Oekraïne dat heel voorzichtig doet. Dat ze niet zomaar blind gaan aanvallen. Nee. Want ja, het is een aanvalssituatie, hè? En de Russen in de verdediging zijn ingegraven. Ja. Dus het zou best nog een beetje langer kunnen duren voordat
ja.
ze...
Nou, en als je het op de grond hebt en als je die Prigozhin, dat is die baas van de Wagnergroep. Ja. Ja, dat gaat ook niet lekker. En hij boekt wel ja, af en toe wel enige vooruitgang. Hij zit daar met een contingent in het midden, zeg maar, van het operatiegebied bij Bakhmut. Ja, dat gaat nou ook niet geweldig, maar het interessante van deze man is dat hij eigenlijk steeds meer een politieke macht van je welste wordt in Rusland. En dus ook een directe invloed heeft ook op de benoemingen die op dit ogenblik gebeuren. Met betrekking tot nieuwe commandant. Hè, want je weet dat die Lapin, of hoe je het ook uitspreekt, die commandant van het centrale district, waar volgens mij ook de troepen van Prigozhin onder vallen, die is nu vervangen door Mordvik. Kev, ik ken die man ook niet. Die wordt dus nu de centrale commandant. Maar wat ik daarvan zie, moet je dan toch constateren dat eigenlijk een gest is in de richting van die Silovikis. Dat zijn die lui die afkomstig zijn uit leger, uit de inlichtingendiensten. Zeg maar de harde jongens die vaak ook uniformen aan hebben. En die op dit ogenblik een gezicht hebben gekregen door Kadyrov, die Tsjetsjeense leider, ja, die vecht in de Oekraïne. En die Prigozhin.
Ja,
en dat is dus wel interessant. Dus dat hij nu ook al, naar het schijnt, een invloed gaat hebben op het beleid van de benoemingen. En wat we ook zien, is dat deze man gewoon rechtstreeks toegang heeft tot Poetin. En feitelijk een invloed heeft. Ja, er wordt gezegd, hij is Lavrov, de minister van Buitenlandse Zaken, ver voorbij gestreefd. Maar zit nu op gelijke hoogte met de minister van Defensie, Shoigu.
Ja, of zit hij achter de baan van de minister van Defensie aan?
Nou ja, daar wordt wel over gespeculeerd dat hij dus ook een formele functie zou moeten hebben in de regering van Rusland. Maar dat schijnt hij te hebben afgeslagen. En hij schijnt het nu ook wel wat rustiger aan te doen met zijn publieke optredens. Omdat hij toch ook wel ziet van ja, als ik te machtig word, dan heb ik wel een probleem.
Ja, het is ook wel gespeculeerd dat hij achter de baan van Poetin aan zit, hè, als hij een keer ten val komt.
Ja, nee, het zou me niet verbazen. Kijk, hij is natuurlijk wel bezig met zijn eigen positie. Want hij heeft net ook aangekondigd dat hij een cultureel centrum, een innovatiecentrum gaat openen in Sint-Petersburg. Waarin jonge bedrijven, start-ups en god wat dit allemaal mag wezen. Hun kunsten kunnen laten vertonen. En dat is natuurlijk ook wel heel erg interessant, dat hij dat aan het doen is.
Weet je, als we nou proberen lijnen met elkaar te verbinden, het kan zijn dat ze helemaal niks met elkaar te maken hebben, maar ik lees dus dat Poetin heeft nog steeds het decreet niet ondertekend dat de mobilisatie is afgelopen. Dus terwijl het eigenlijk wel volgens mij aan het gebeuren is. Hè?
Ja.
Dat is één, hè. Twee is, we zien dus Prigozhin, die veel belangrijker wordt. Ik heb gehoord in de podcast Dark Shadows van Cagliotti, dat Prigozhin en Shoigu, die kunnen het heel erg slecht met elkaar vinden.
Ja.
Dus het is, wat je toch een beetje ziet, is dat Poetin nou behoorlijk wat macht moet delen. Laat ik het zo formuleren.
Is ook zo. Ja, dat is ook zo. Dat is eigenlijk ook wel wat we de afgelopen maanden al aan het constateren zijn. Dat het niet helemaal lekker gaat daar, laten we zeggen, in het Kremlin. Wel de regering van Rusland. Poetin is nog steeds de baas, dat is evident. Maar daaronder zien we facties ontstaan. En dat is voor Poetin is dat levensbedreigend.
Ja, dat lijkt me eigenlijk ook.
Ja, er wordt ook binnen het Kremlin of binnen die facties wordt er ook aangedrongen op bijvoorbeeld onderhandelingen die zeggen van ja jongens, dit gaat ons alleen maar levenskosten, dit schiet echt niet op en dit uiteindelijk helpen we Rusland daarmee naar gort en dat willen we ook niet.
Dat lijkt me eerlijk gezegd een hele verstandige opmerking van Russen. Hè?
Ja.
Ja, dat is duidelijk. Hè.
Misschien nog even twee andere dingen die wel interessant zijn. Als het dus gaat over die strijd, niet alleen op de grond, maar ook op het water. Dus in eerste plaats de partisanenstrijd. Dat wordt nu tegenwoordig ook redelijk goed bijgehouden wat er allemaal gebeurd is. En echt elke dag zijn er aanslagen in de bezette gebieden. Op Russische bestuurders. Er zijn bermbommen, geïmproviseerde explosieven die tot ontploffing worden gebracht, ook weer gericht bijvoorbeeld op bestuurders. Er worden auto's op geblazen. Dat gaat maar door en elke dag is er wel iets. Sommige zijn gericht tegen de infrastructuur, dat is logisch, want dat doet Rusland natuurlijk ook in Oekraïne. En het interessante is, ja, Rusland, en dat is ook wel natuurlijk de essentie van partisanenstrijd, je kunt er weinig tegen doen.
Ja.
En het clustert zich inderdaad rond een aantal gebieden. Ik heb al eens een keer eerder verondersteld dat dit het probleem van Gerson is. Dat is dus ook zo. Maar ook Melitopol, meer naar het midden van het operatiegebied, daar zie je het ook gebeuren. Ja. En een groot probleem voor Rusland is dat ze eigenlijk onvoldoende militairen hebben om dat hele achterland ook nog een keer te beschermen. Dus dit is echt een hopeloze situatie voor Rusland. En dan het tweede punt, de drones. We hebben eerder gesproken over die hele discussie over de aanval op schepen.
Ja.
Nou, we weten, dat heb ik toen ook gezegd, dat er een discussie is achter de schermen over de levering van geavanceerde onderwaterdrones door de Britten, Amerikanen, zeg het maar. Er wordt erg schimmig over gedaan. Maar wat nu gebeurd is dat de Russen, die hebben zo'n zo'n geïmproviseerde drone die aan de oppervlakte vaart, gevonden nabij Sebastopol.
Ja.
En dat was er een die gemaakt was op basis van een jetski. En dat is toch interessant. En daar zat een ontsteking in van Russisch ontwerp. Daarachter zat het explosieve materiaal. Er zat een van afstand te bedienen camera in. En je kon door middel van videocontact kon een operator dat ding dus op 100 kilometer afstand van de kust nog de juiste koers laten varen, namelijk in de richting van een Russisch schip.
Ja.
En dat is interessant. Dus het past een beetje in die hele discussie die we hebben gezien over die Turkse drones, die ook buitengewoon effectief zijn en gebaseerd zijn op hele simpele technologie. Dat is dit dus ook.
Ja. Ik heb begrepen van Twitter, maar ik weet niet of het waar is, dat de schade aan die drie Russische schepen toch betrekkelijk beperkt is.
Mm-hmm.
Of het waar is.
Ja, dat heb ik ook begrepen, ja.
Ja, ja.
Aan de andere kant zou dus Iran, hebben we begrepen, meer drones aan Rusland gaan leveren. Ja. En mogelijk ook raketten. Dat meldt CNN op gezag van wat ze, vond ik wel humor, wat ze noemen een westers land dat de Iraanse wapenprogramma's goed in de gaten houdt. Lijkt een hele lange omschrijving van Israël.
Ja. En die daar dus ook spionnen kennelijk even ontlopen. Mogen we er wel aan toevoegen? Ja, nee, het zou om duizenden wapens gaan voor het eind van het jaar die geleverd worden. En dat zou echt, als dat gaat gebeuren, dat zou wel eens een gamechanger zou ik niet willen worden. Maar dat wordt wel heel vervelend voor Oekraïne als dit gaat gebeuren.
Die raketten. Dus,
want ik roep voortdurend van juich niet te vroeg. Het is geen voetbalwedstrijd waarbij als de ene partij een goal maakt, dat daarmee de wedstrijd gewonnen is en dat je dan gaat juichen. Dit is echt een groot probleem voor Oekraïne als dit gaat gebeuren. Want dat betekent dat die aanval op bijvoorbeeld die elektriciteitsvoorziening, de aanval op de waterleiding, kan worden geïntensiveerd. Dan ontstaat er een geweldige humanitaire tragedie in Oekraïne. Vluchtelingenstromen zullen op gang komen. Het land raakt verder ontwricht. Dat is nou precies wat Rusland beoogt.
En de ellende is, jongens, dat Iran kan natuurlijk heel gemakkelijk die raketten vervoeren naar Rusland, hè, geografisch gesproken. Daar kunnen de Amerikanen weinig aan doen. Iran heeft al de zwaarste sancties die er maar denkbaar zijn. Dus daar kunnen de Amerikanen echt heel weinig aan doen. Het enige wat je zou kunnen hopen is dat die revolutie in Iran, die toch wel steeds verder aanzwelt, dat die tot iets leidt. Maar ja, je ziet nu dat de Nationale Garde actief optreedt en zo.
Maar Arend-Jan, echt hè, nog even terug. Ik hoop ook inderdaad dat die revolutie ooit eens een keer wat gaat opleveren. Want dit is natuurlijk een bewind waar je helemaal niks mee kunt. Maar het feit, en je zei dat even tussen neus en lippen door, dat er zulke zware sancties zijn afgekondigd aan het adres van de Ayatollahs in Iran. Dat is ook zo. Maar het bewijst dus ook dat militair avonturisme met sancties niet kan worden gestopt. Ja, dit moet ook een belangrijke les zijn, ook voor westerse leiders ten aanzien van Oekraïne. We hebben dat zo vaak gezegd. Dat niet kan. We zijn zo vaak bespot en geridiculiseerd toen we dat zeiden. Maar het punt is natuurlijk gewoon dat dit past in de conclusies die je kunt trekken op basis van sancties van de afgelopen decennia. Je kunt militair avonturisme niet stoppen. En je ziet dus nu wat Iran doet. Ondanks de geweldige sancties, de bijna isolatie van het land, zijn ze in staat om nog meer drones te leveren. En nu ook raketten voor de kortere en iets langere afstand.
Dat betekent dus ook dat Iran heeft gewoon niets te verwachten van het Westen.
Nee.
En zet zijn kaarten dus toch gewoon op Rusland en China.
Ja.
En dit is behoorlijk contraproductief. Ja.
Wat dan misschien dus wel kan, is proberen de gevolgen te verzachten door te helpen met het herstellen van het Oekraïense elektriciteitsnetwerk. Hè? Dat is geloof ik waar in Europa nu over wordt gesproken.
Er is een discussie tussen Zelensky geweest en Macron om dit voor elkaar te doen, te krijgen. Macron die zal daarbij helpen, de Europese Unie die gaat erbij helpen. Maar om even te zien hoe het nu loopt. Macron heeft ook aangekondigd dat de exporten van elektriciteit naar het westen, naar Europa, worden gestaakt. Hè? En dat heeft dus ook weer consequenties voor Europa zelf, die zelf ook in de shit zit met zijn elektriciteitsvoorziening.
40% jongens van het elektriciteitsnetwerk van Oekraïne is uitgeschakeld, zegt Zelensky zelf.
Ja.
En nou gaat Macron, komt er met een conferentie in Parijs 13 december, hoe Oekraïne door de winter komt. Nou, dan moet je dus denken aan heel veel dieselgeneratoren. Hè?
Ja.
Dat betekent overigens wel dat je diesel moet hebben. Maar dat is natuurlijk maar een lapje voor het bloed. Het wordt een verschrikkelijke winter voor Oekraïne.
Ja. Nou ja, diesel wordt echt een heel groot probleem. Niet alleen voor Oekraïne, maar ook voor Europa.
Ja.
34% van de olie die uit. Of 34% van wat we nodig hebben aan olie voor diesel, dat komt uit Rusland.
Ja.
En dat is die raffinaderijen die zijn ingeregeld op Russische olie. Dus je kunt
exact.
Dat niet makkelijk. Kun je dat vervangen door olie uit andere landen? Dat kan niet goed. Er zit nu ook gewoon in Europa een dieselcrisis aan te komen. Realiseren veel mensen zich niet, maar over een maand begint de olieboycott. En dan fasegewijs komt er geen olie en olieproducten meer vanuit Rusland Europa in. En ik heb niet gezien dat dit probleem nu is opgelost.
Nee, volgens mij is dat dus die Russische olie, daar wordt veel diesel van gemaakt. En dat is dan ook, geloof ik, zware olie. Ja. Je kan dat niet zo snel dan een ander soort olie importeren en daar de diesel van maken.
Dus je moet de raffinaderijen moet je gewoon ombouwen, bij wijze van spreken. Ja. Ja, dat is dus het hele probleem.
En wat je dan ziet, jongens, Nederland heeft dus veel dieselvoorraden, hè, want we hebben die Russische olie. Nou, dat stopt, maar we hebben wel grote voorraden. Dus wat je zomaar
90 kunnen... dagen, hè. Maar dat is ook 90 dagen, jongens, is zo om.
Ja, zo om, ja. Plus het punt van dat moet je dan dus delen met Europa natuurlijk. Ja. Hè? Ja. Maar straks gaan landen besluiten, ja, we hebben zo weinig, we houden het voor onszelf. Hè? En dan zie je dus Europa uit elkaar vallen op dat punt.
Ja, nou ja, dat is natuurlijk echt gewoon wat... En wat mij echt verbaast, maar ik denk dat we daar ook maar eens een keer een aparte podcast of uitzending of wat dan ook aan moeten wijden. En wat mij echt verbaast is dat dit is economische oorlogsvoering, alleen... Ja, wat ik uit Den Haag hoor, is het business as usual. En we proberen een probleem dat inflatie heet en olie- en gastekorten proberen we zo goed mogelijk op te lossen. Maar daar wordt bijna geen link meer gelegd met wat er in Rusland gebeurt. En dat we gewoon echt op dit ogenblik economisch in oorlog zijn met Rusland.
Het is echt ongelooflijk, hè?
Ja. Hey, we moeten nog eventjes terugkomen op het graanakkoord, hè?
Ja.
Oh ja.
Dat is er weer. Het is weer terug.
Ja, Rusland zegt dat ze weer meedoen aan aan de graandeal. Maar ze willen wel veiligheidsassurances hebben. Dus dat er geen aanval meer zal zijn op de Krim. Hè. Maar kennelijk werken ze toch wel weer mee. En er liggen ook weer schepen klaar.
Ja. Ze hadden zich net, wat was het, gisteren of eergisteren, teruggetrokken uit de graandeal, toch? En nu zijn ze weer aan boord.
Ja. Ja. Nou ja, ik denk wat hier gebeurt is... Kijk, die graandeal die ging feitelijk door toen Rusland zich had teruggetrokken. Eigenlijk hadden ze het opgeschort. Dat is het juiste woord wat je moet gebruiken. Toen zijn die graantransporten toch gewoon doorgegaan. En we hebben toen al geconstateerd van... Ja jongens, stel je nou eens voor dat die graantransporten gewoon doorgaan. Ook en Rusland doet niet meer mee. Wat gaat er dan gebeuren? Ja. Nou, ik denk eigenlijk niet zoveel. Ik denk niet dat Rusland bereid is om het risico te nemen op een nog grotere clash. En de hoon van de hele wereld als die schepen in de grond gaat boeren. Ik denk dat in belangrijke mate erachter zit.
Ik denk het ook. En dan zouden ze namelijk hun Afrikaanse vrienden verliezen. Hè? Ja. Dus met andere woorden, het is een heel interessant patroon. Hè? Als Rusland met geweld geen succes kan bereiken, dan ga je maar gewoon weer meepraten.
Ja,
met zo'n graandeal.
Ja. Zeker. Nou ja, moet hij wel verlengd worden. Maar ik zou zeggen van, ook al wordt hij niet verlengd, gewoon doorgaan met die graantransporten. Ja. En dan krijg je een discussie of bijvoorbeeld schepen van de Europese Unie of van andere landen juist die graantransporten moeten gaan beschermen. Dat is heel interessant. En dan loop je natuurlijk wel het risico dat je een directe confrontatie krijgt met de Russische marine. Maar ja, we zijn inmiddels in een situatie waarin alles mogelijk is.
Ja, de New York Times zegt dat hoge Russische militaire leiders in oktober gesproken hebben over de inzet van nucleaire wapens.
Oh ja, ik was het. Ja.
Poetin was daarbij niet aanwezig. En overigens, afgelopen donderdag, moeten we nog even herhalen in de podcast, in een speech van Poetin heeft hij gezegd dat hij geen noodzaak ziet om het kernwapen in te zetten. Het heeft geen enkele zin, nog militair, nog politiek.
Nou, dat is heel mooi dat hij dat zegt, maar waarom zouden we nu ineens Poetin moeten geloven? Bovendien kan er een situatie zich gaan voordoen waarin hij zoveel grondgebied kwijtraakt dat hij geen keus meer heeft. Dus dit soort dingen, die moet je altijd met een korreltje zout nemen. Je moet altijd gewoon kijken, wat is er feitelijk aan de hand op het slagveld en onder welke omstandigheden gaat hij dat doen? Nou, dan gaat hij gewoon bijdraaien. Om het maar zo te zeggen.
Ja, ik vond het wel verhelderend, daar stond in de New York Times dat die gesprekken onder hoge militairen, dat was halverwege vorige maand. En dat was toen de tijd dat Biden zo luidruchtig en meerdere keren waarschuwde, doe het niet, zo'n nucleair wapen. Dat wij ons afvroegen, wat weet die man dat wij niet weten? Nou, dat was dus kennelijk dit. Ja.
Ja. Ja. Polen gaat een tijdelijke hek bouwen om migranten tegen te houden. Dus die schatten dus in dat er door die vreselijke winter een migrantenstroom op gang komt.
Ja, bij Kaliningrad, toch?
Ja.
Ja. Ja. Er waren verhalen dat Kaliningrad vluchten uit Noord-Afrika en het Midden-Oosten wil aantrekken. Dus dat is een beetje de Belarus-truc.
Ja, de Belarus natuurlijk. Ja. Nou, Rob heeft net al gezegd dat er Russen rondlopen die eigenlijk zeggen, zouden we niet gaan onderhandelen. Hè? Nou, die heb je natuurlijk in het Westen ook altijd gehad. Hè? En nu professor Kupchan van de Georgetown University heeft een heel opiniestuk in de New York Times. We moeten gaan onderhandelen. Je kunt voorspellen dat die artikelen, die intensiteit daarvan zal toenemen.
Zeker. En zeker, dat hangt ook van de midtermverkiezingen af. Hoe die gaat verlopen in de Verenigde Staten. Maar ook hier in Europa gaat dat natuurlijk gewoon gebeuren. En ik denk zelfs in Oekraïne zelf. Dit kan niet nog jaren op deze manier doorgaan. Niemand houdt dat vol. De traditionele standaard manier om te gaan onderhandelen is als er een padstelling is. Op dit ogenblik is die de facto. Maar de partijen willen er nog niet echt aan. Iedereen denkt nog wel dat ze hun posities kunnen verbeteren, zeker komende zomer. Maar uiteindelijk, weet je, alles wordt aan de onderhandelingsstapel opgelost.
Ja, misschien dat je dit zou kunnen zeggen, Rob, van in het Westen, zeker als de Republikeinen nou goed doen met de midterms, dan wordt die kracht heel sterk. Hè? Ja. En in Duitsland en Frankrijk is die wens natuurlijk nooit ver weg geweest. Ja. Maar in Rusland, met het Russische systeem, hoe slecht het ook gaat, dan kan dat gewoon dooretteren. Dat kan gewoon. Dus dat is een verschil tussen twee systemen.
Ja, omdat de publieke opinie er gewoon niet toe doet. En je controleert de publieke opinie in een zeer belangrijke mate, maar het wordt pas interessant als binnen het systeem zelf er scheidslijnen beginnen te ontstaan. En die beginnen er gewoon te ontstaan op dit ogenblik.
Hmm. Ja. Spannend.
Dank weer voor vandaag.
Ja.
Tot morgen, jongens.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.